Ik vind het gewoon heel bijzonder om juist op de eerste zondag van de Advent het woord te mogen delen met jullie. Want het woord Advent betekent verwachting. Maar ik had heel erg op mijn hart om te spreken over wachten. Want bij verwachting hoort wachten. Als je weet dat je zwanger bent, moet je nog minstens 7 maanden wachten voordat het kind komt. En het is heel erg bijbels om te wachten. In deze tijd lijkt het wachten dat het niet meer kan. Het moet zep, zep, zep en het moet er zijn. Maar door alle eeuwen heen is wachten op God gewoon iets normaals geweest. En dat begint al als we kijken naar Abraham in Genesis 12. Dat God hem belooft dat hij een nageslacht krijgt. En dan is hij 75 jaar. Nou ja, de reactie is heel normaal dat je in je lach schiet. Dat deed Sarah dus. En vervolgens was hij 100 toen Isaac geboren werd. Dus dan ben je al 75 jaar en dan moet je 100 worden om een zoon te krijgen. En dat lezen we dan in Genesis 17, dat opnieuw God spreekt van, ik zorg voor een nageslacht voor jou. En dan kennen we ook Hanna, die heel lang heeft moeten wachten op een kind. En jaar in, jaar uit meeging naar de Jeruzalem om daar haar hart uit te storten voor God. En ze wist dat de man van haar hield en dat hij niet op kinderen zat te wachten of dat hij daarom niet van haar zou houden. Maar Hanna wilde zo graag een kind. En uiteindelijk komt dat kind en dat was Samuel. En we weten waarom God Samuel heeft gewild, want hij is een hele grote profeet geworden. En in het Nieuwe Testament zien we Simeon. Als Jezus wordt opgedragen na zijn geboorte. 10 dagen na zijn geboorte. En Simeon wist dat de Heilige Geest hem had geopenbaard. Je zult niet sterven voordat je de Messias hebt gezien. Ik heb uitgeprobeerd te zoeken. Ik heb nergens kunnen vinden hoe oud Simeon was. Maar volgens mij was hij heel dicht bij het einde van zijn leven. Want hij zegt op een gegeven ogenblik: nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede. Dus hij was echt aan het eind van zijn leven. Nou kan ik in vrede sterven. Nou heb ik de Messias gezien. Dus wachten op de Heer is gewoon iets heel bijbels. Je mag het. Oh, hij staat er al op. Ja. Ik heb wat teksten opgeschreven. Als je ze op wilt schrijven, dan mag je dat doen. En we zien ook in Klaagliederen 3, vers 25, 26. Goed is de Heere voor wie op hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te wachten op het heil van de Heer. En in Spreuken 14, vers 29 staat: wie geduldig is, geeft blijk van een groot verstand. Nou, en als wij nu om ons heen kijken naar onder andere jonge mensen, die hebben geen geduld meer. Ze drukken op een knop en het moet gebeuren. Zep, 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 zep. Dus het is heel erg goed om te weten, als je wacht op de Heer, dat je in een goede periode bent. Het is niet altijd de leukste periode, wachten op de Heer. En waar wachten wij met z'n allen op? Nou, we wachten dus gemiddeld 15.000 dagen in ons leven op iets. Ja, ruim 600 dagen zitten we te wachten, Martin. En waar wachten we op? We wachten op de bus. We wachten op een doelpunt bij een wedstrijd. We wachten op klantenservice, al dan niet aan de telefoon. We wachten op uitslagen van examens. Beslissingen die genomen moeten worden. Je ijsje, je koffie. We wachten eigenlijk op heel veel dingen. En daarom lijkt het soms dat we eindeloos moeten wachten op God. Maar God is een wijs God en die weet precies wat hij doet. En ik wil met jullie lezen uit Johannes 21 vers 1 tot en met 14. Want ik wil naar aanleiding van wachten, wil ik met jullie naar Petrus kijken. De volgende mag. Ik lees uit Johannes 21. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberius en hij openbaarde zich aldus. Daar waren bijeen Simon Petrus, Thomas, genaamd Didymus, Nathanael van Cana in Galilea en zonen van Zebedeus en nog 2 van zijn discipelen. Maar Simon Petrus zeide tot hen: ik ga vissen. En ze zeiden, we gaan met u mee. Ze vertrokken en gingen scheeps. En in die nacht vingen ze niets. Toen het reeds morgen werd, stond Jezus aan de oever. En de discipelen wisten echter niet dat het Jezus was. Jezus zei tot hen, kinderen, hebt gij ook enige toespijs? En ze antwoordden hem, nee. Hij nu zei tot hen, werp uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Ze wierpen het net uit en konden het net niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipelen dan, die Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heer. Simon Petrus dan, toen hij dat hoorde, dat het de Heer was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was in zijn ondergoed, en wierp zich in zee. Maar de andere discipelen kwamen met het schip, want ze waren niet ver van het land. Slechts ongeveer 200 el, en ze sleepten het net met de vissen. Toen zij aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en brood. En Jezus zei tot hen, breng van de vissen die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan land, vol grote vissen, 153. En hoewel er zoveel waren, scheurde het net niet. En Jezus zei tot hen, komt en houd maaltijd. Niemand van de discipelen durfde hem de vraag te stellen, wie zijt gij? Want ze wisten. Jezus kwam en hij nam het brood en gaf hen brood en evenzo vis. Dit was reeds de derde maal dat Jezus zich, na zijn opwekking uit de doden zich aan de discipelen openbaarde. Hoe kwam Petrus op het idee om te zeggen, ik ga vissen? Gewoon omdat hij te lang vond om te wachten dat de Heer zich nog eens een keer zou laten zien. En wat gebeurt er dan? Dat hij naar zijn oude leven teruggaat, want dat kent hij en dat is vertrouwd en daar kan hij ook aan. En hoe vaak hebben wij zelf niet dat we het idee hebben van als we ergens op wachten, nou dan gaan we naar hetgeen toe wat we kennen, dat is het beste, dat is het makkelijkste. Hoef je niet na te denken, ga je gewoon naar je oude ik terug. Wat mij het meeste treft in dit verhaal is dat we weten dat Petrus zijn bediening wist, zijn doel. Want het allereerste, dat kunnen we hier lezen in Markus 1 vers 17 en 18. Jezus zei tot hen, en er was dus Petrus bij, kom achter mij en ik zal maken dat gij tot vissers van mensen wordt. Dus zijn bediening was vanaf het eerste moment heel duidelijk. Je gaat mensen vangen in plaats van vissen. En in Lucas 5 vers 3 staat, hij ging in een van de schepen, dat van Petrus, en vroeg hem in zee te gaan. Dit is het karakter van Jezus. Hij zoekt ons altijd op. Ook zoals hier in het verhaal in Johannes. Als ze uit zee komen, staat Jezus daar met het brood en de vis en hij dient zijn discipelen. Jezus kwam altijd zijn discipelen tegemoet. En dat doet hij ook met ons. Ik weet niet of jullie die ervaring hebben, maar ik heb hem wel. Jezus komt altijd naar mij toe als ik niet bij macht ben om naar hem toe te gaan. En in vers 10 in hetzelfde stuk staat, en Jezus zei tot Simon, wees niet bevreesd, van nu af aan zult gij mensen vangen. Een S vergeten. Dus, wat was er aan de hand dat Petrus A. zijn roeping wist, en B terugging naar zijn oude vak. En daar heb ik over nagedacht en dan ben ik over aan het bidden geweest. En in één keer zag ik het. Petrus ging wel achter Jezus aan, hij volgde Jezus. Maar zijn schip lag nog aan het water. Als je zijn schip verbrand had, dan had je niet terug kunnen. En als je dan denkt aan de roeping van Elisa, toen Elisa riep, verbrandde hij zijn werktuigen en ging met Elia mee. Dus die verbrandde zijn oude leven en begon een nieuw leven met Elia. Petrus die begon een nieuw leven met Simon, maar hij had zijn oude leven niet opgeruimd. En als je je oude leven niet hebt opgeruimd, ja, dan kun je er naar terug. Dan is dat heel dichtbij. Ik weet nog in de tijd dat Albert en ik in onze huwelijkscrisis zaten, had ik een hele mooie plaat van een jazzzangeres. En er stond één nummer op. Nou, dat was heerlijk emotioneel. Daar kon ik helemaal me laten gaan. Maar toen wij weer een nieuwe start maakten, sprak de Heilige Geest wel tot mijn hart. En je breekt die plaat over de helft. Want er is geweest die tijd. Je gaat niet meer hangen in je emoties. Je gaat niet meer hangen in de teksten van toen. Je begint nu weer opnieuw met Albert. En ik heb die plaat op mijn knie gelegd en ik heb hem gebroken. Dus dat liedje heb ik daarna nooit meer gehoord. Het was overigens een hele unieke LP. Dus het kostte wel iets. En als we dan kijken naar gewoon naar het Joodse volk, hoe lang die vaak hebben moeten wachten. De Babylonische gevangenistijd, 70 jaar. Maar de langste tijd was wel na Maleachi. Maleachi is het laatste boek in de Bijbel. En dat boek is geschreven ongeveer 430, 420 voor Christus. De naam Maleachi betekent trouwens mijn gezonderde, mijn bode of mijn engel. En na Maleachi is het stilgebleven. 430 jaar heeft het volk gewacht op iets te horen van God. Kunnen we daar ons iets bij denken? Het bevestigt wel dat God door generaties heen werkt. Want niet alleen het volk wat Maleachi meegemaakt heeft zat te wachten, maar al de generaties daarna. Dus God heeft door al die generaties laten weten van, er komt een oplossing. Ik ga weer spreken, maar wacht op mij. 420 jaar, het is niet niks. En zoals jullie weten gaan wij al 25 jaar naar Bulgarije. En dat is niet alleen wachten geweest. Maar we hebben wel altijd het gevoel gehad van, maar waar we nou echt voor worden geroepen, dat is nog niet echt boven water gekomen. Waar wachten we nou eigenlijk op? Wat willen we nog meer? Dus we hebben op een gegeven ogenblik, zijn we gewoon op onze plaats gebleven. We hebben de dingen gedaan die we gedaan hebben. Die waren ook goed. Die moesten ook gewoon zo zijn om te komen waar we nu zijn. En dan zagen we plotseling dit jaar voor de eerste keer datgene wat meteen in ons hart klikte. En waar we al die jaren voor getraind zijn, is dat we mochten gaan discipelen. En Jezus zegt van, maak alle volken tot mijn discipelen. Hij zegt niet bouw kerkjes. Hij zegt niet hou heel de boel bij elkaar. Nee, maak discipelen. En dat is de eerste keer dat we dat echt hebben gezien dit jaar. En daar hebben we 25 jaar op gewacht. We wisten gewoon, er is meer en we weten niet wat. En we staan nu voor een periode, voor hoe lang, dat weet ik niet, maar in ieder geval, waarvan we de nieuwe uitdaging mogen aangaan om het volk in Bulgarije te helpen om een discipel te zijn van Jezus en dan zelf uit te gaan. En niet te gaan zitten wachten dat een ander het komt doen. En ik had het boekje dat we met Kerstmis hebben gekregen vorig jaar. Was het Kerstmis of Pasen? Nou ja, we hebben het gekregen. Dat had ik meegenomen, want ik zat toen helemaal in de Overhuis en Albert zijn operatie. En ik was er niet aan toegekomen, dus had ik mee naar Bulgarije genomen. En dit boekje, dat trof me zo diep. Want, wat missen we in Bulgarije? De mensen kennen het vaderhart van God niet. Ze weten dat God God is, het is een machtig God. Maar het is een straffende God. En daarom is het ook zo dat in Bulgarije wordt er niet over problemen gepraat. Er wordt niemand vertrouwd. Alles blijft onder het tapijt, want anders komt God en die straft mij. Dus als je dat spanningsveld een beetje kunt neerzetten, en wij hebben er al heel veel over gesproken, over het vaderhart van God, maar toen ik dit boekje las, dacht ik, ja, dit missen we gewoon hier in Bulgarije. Dus we zijn met Henk in gesprek. Het boekje wordt vertaald van het Nederlands naar het Engels, hopen we, op korte termijn. En dan kunnen we het in Bulgarije van het Engels naar het Bulgaars laten vertalen, en dan kunnen we het uit gaan geven. En ik denk dat dit een van de hulpmiddelen zal worden, met name de jonge mensen die gaan ontdekken wie God is en wie God de Vader is. Want het vaderhart van God kennen ze gewoon niet. Dus, wat er ook is, wacht op datgene wat God je wil geven. En als wij zien dat we nu 25 jaar naar Bulgarije gaan en het idee hebben dat we nu op het punt zijn waarvoor we eigenlijk voor Bulgarije zijn geroepen. Ik had het niet kunnen bedenken, maar het is wel zo gegaan. Maar we zijn wel op onze post gebleven. We zijn gebleven waarvoor God ons geroepen had. Want God had heel duidelijk Albert geroepen, daar konden we niet omheen. Dus we zijn op onze post gebleven. En soms is dat heel even en soms is het heel lang. En in Bulgarije ook, je kunt eigenlijk bijna geen vertrouwd gesprek voeren met iemand, want ze laten gewoon niet zien wat er gaande is. En ik ben iemand, ik heb mijn hart op mijn tong liggen en dan is het soms heel erg moeilijk. En mensen die hebben ook zoiets van, ja, maar daar praat je niet over. Maar God was zo genadig, die heeft mij een maatje gegeven in Bulgarije. En er is geen Bulgaarse, het is een Duitse die met een Bulgaar getrouwd is. Dus die heeft ook dat open karakter en zij loopt ook tegen de Bulgaarse geslotenheid aan. Maar één keer in de zoveel tijd gaan we samen lekker ergens eten of koffie drinken en dan delen we ons hart en dan ben ik het ook allemaal weer kwijt, en zij ook. En dan zie je dat God zo trouw is, dat hij weet wat je nodig hebt. Dat hij weet waar je behoefte aan hebt en dat hij er ook in voorziet. En dat is wel heel erg mooi. Maar het komt niet van de een op de andere dag. Het duurt even. Mag ik de andere hebben? Dus als wij de neiging hebben om terug te gaan naar ons oude leven, dan heb ik hier een paar punten om te zeggen van, die helpen je in de tijd van wachten om niet terug te gaan naar het oude, maar op je plaats te blijven en vooruit te zien naar het nieuwe. En het eerste wat daarbij komt is, prijzen en bid God om wat hij al heeft gedaan. Dus ook al zit je te wachten, God heeft in ieder van ons leven iets gedaan. Daar kun je niet omheen, anders zaten we niet hier. Daar ben ik van overtuigd. En dan kun je dus zien in Psalm 103 vers 1. Ja, er zijn een hele hoop teksten. Maar ik heb er zo iedere keer bij één wat bijgezet. Dus dat is de eerste. Bid en prijs de Heer voor wat hij heeft gedaan. Nou, ik heb heel veel dingen in mijn leven waar ik alleen al een dag voor nodig heb om daarvoor te danken wat hij allemaal in mijn leven gedaan heeft. En dan vooral de kleine dingen niet vergeten. Wij zitten altijd op grote dingen te wachten. Maar juist de dagelijkse kleine dingen, die zijn voor mij in ieder geval heel erg belangrijk. Twee is, bid en luister. We bidden wel, maar luisteren we ook. We hebben de Heilige Geest nodig die ons overtuigt van, waar mag ik voor bidden? En wat moet ik bidden? En we hebben vaak een hele waslijst om te bidden. En dan zeggen we amen en dan lopen we weg. Maar ga zitten en luister eens wat God ons te vertellen heeft. Het derde is, bereid je voor. Bereid je voor. Als je niet weet waar je naartoe gaat, waar bereid je je dan op voor? Nou, daar is de Bijbel ook heel erg duidelijk in. Want in 1 Korinthe 9, 25 tot 28, ik kan hem trouwens wel even lezen, dan even zoeken. Oh, mijn Bijbel valt uit elkaar. Oh. Ik kan het niet vinden, want ik heb een deel van de Bijbel in mijn hand. Hij is uit elkaar gevallen. De volgorde is weg. Ja. Ja, het is toch echt zo. 1 Korinthe 9, vers 25 begin ik te lezen. En ieder die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen wat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijk te ontvangen. Ik loop daarom niet zonder duidelijk doel en ik vecht zo niet zo met mijn vuisten dat ik niet meer doe dan in de lucht slaan. Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat gij niet na anderen gepredikt te hebben zelf verwerpelijk wordt. Oftewel, train jezelf in het woord. Train jezelf in aanbidding. Train jezelf in gebed. Train de naaste liefde. Heb jezelf lief. Dat zijn allemaal dingen die, waar je aan kunt werken in je eigen leven. Om je voor te bereiden op wat gaat komen. Ook al weet je niet wat er komt, maar dat zijn gewoon de Bijbelse dingen. Lees het woord. Zorg dat je het woord van God in je hart hebt. Als je iemand ontmoet, dat je iemand kunt bemoedigen met het woord zoals het geschreven staat. Al die dingen heb je nodig om jezelf te trainen om te komen waar uiteindelijk God je gaat roepen. En dan hebben we ook nog 4, hou het juiste perspectief. Jesaja 55, vers 9. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Dus ga niet zitten invullen wat er misschien wel zou kunnen gaan gebeuren. Want we weten het niet als we wachten. Maar hou je ogen gericht op de Heer. Zijn gedachten zijn hoger dan de onze. En hij is degene die de wegen ziet en baant. En hij weet dat de hemel eenmaal hoger is dan de aarde. En dat weten wij ook. We kunnen niet van hieruit even de hemel aanraken. Maar wel in gebed en in aanbidding raken we een stuk hemel aan. Dus zie het in de juiste perspectief dat je geen dingen gaat zitten bidden die er gewoon helemaal niet zullen zijn en zullen komen voor jou. We hebben allemaal een andere weg, een andere roeping, een andere manier waar God ons gebruikt. De een bij de buurvrouw en de ander in een ander land en de ander op school en ons werk. We zitten allemaal in een andere positie en ik weet dat God zijn weg gewoon gaat, zeer uniek met een ieder van ons. Je kunt je nooit vergelijken met de ander, want die ander is uniek. En wat jij kunt, kan ik niet. En wat ik doe, dat hoef jij niet te doen. En zo zou ik nog wel een half uur door kunnen gaan van vergelijk je niet met een ander, want dan ga je zo de mist in voor jezelf, dan mis je gewoon een deel van je eigen zijn in Christus. En het laatste is, ga door. Ga niet achterover zitten, maar blijf in beweging. De training, bereid je voor. Blijf in beweging, blijf lopen, blijf doen wat je moet doen. En ook bidden is bewegen. Ik weet niet of je er iets bij kunt denken, maar op het moment dat je bidt, dan beweegt er iets in de hemelse gewesten. Dan gebeurt er gewoon iets. Dus bidden, als je denkt van ja, ik kan alleen maar bidden. Nee, je bidt en je zet iets in beweging. Als je bidt voor een ander, komt er beweging in het koninkrijk van God. Een gebed gaat nooit verloren. Geen enkel gebed. En ik denk dat wij soms, tenminste ik heb heel veel tijden dat ik niet eens bij stilsta, dat gebed anderen in beweging zet, of de hemelse gewesten in beweging zet, of dat God aan het werk gaat op het moment dat jij pleit voor iemand. En je doet het wel, maar ik ben me niet altijd zo van bewust als dat ik nu tegen jullie vertel. En het helpt mij ook weer om eens opnieuw daarna te gaan kijken. Dus als we zeggen we wachten op God, dan zou ik jullie willen uitdagen om dat ook echt te doen en echt te wachten. Wacht op de Heer, want hij zal het gewoon doen. En als ik over mijn getuigenis zou beginnen, dan ben ik hierover nu nog niet klaar. Maar er zijn zoveel momenten in mijn leven dat ik gewoon gezien heb van, ik wist het niet, maar God wist het wel. En ik heb getopt met dit, maar God was erbij. Ik wist het niet, maar hij was er wel bij. En zo zijn er zo, hij heeft bijvoorbeeld mij, als ik God niet had gehad, als hij mij niet gezien had bij mijn geboorte, dan was ik er al lang niet meer geweest. Ik heb meerdere keren in mijn leven op het randje van de dood gelegen. Gewoon door een stom glutenallergie dat niemand wist. Maar hij heeft het wel geopenbaard. Want ik was 60 toen ik erachter kwam. En ik ben nog nooit zo energiek en zo vol energie geweest als nu. Want anders kan ik de volgende 60 jaar niet door. En dat wil ik wel. Dus, maar God wist de tijd. En hij heeft zijn hand op mijn leven gehouden. En hij is altijd bij me geweest. Maar hij heeft me ook laten zien dat hij erbij was toen ik geboren werd. En dat ik in een bed werd gelegd. En er werd gezegd, niet levensvatbaar. God kwam voorbij en die zei: leef. En zo kan ik de puzzel van mijn leven in elkaar schuiven. En de puzzel is nog lang niet klaar, want ik heb nog 60 jaar te gaan. Maar het feit dat ik weet dat in al die jaren God er altijd bij is geweest. Ook in de tijd dat ik hem als tiener losgelaten heb. Maar hij was erbij. Hij heeft me gezien. Hij heeft gezorgd dat de dingen kwamen zoals ze kwamen. Was ik daar altijd blij mee? Nee. Was ik daar altijd dankbaar voor? Toen niet. Nu wel. Het is gewoon van, ken je God, ben je in Christus en weet je wie je bent in Jezus Christus zelf. En dan wordt het leven zoveel makkelijker en zoveel spannender en een avontuur. En wij zijn nu 30 jaar christen, denk ik. En er is nooit één dag saai geweest sindsdien. En dan zei je vrienden of familie van, moet je nou weer naar de kerk? Nee, ik moet helemaal niet naar de kerk. We willen naar de kerk, want stel dat er iets gebeurt en we zijn er niet bij. Je wil het toch niet hebben? Je wilt er toch bij zijn als er iets gebeurt? Dus ik moet zeggen dat wij daarin heel erg begenadigd zijn, dat we eigenlijk nooit één keer hebben gezegd van, oh, nou moeten we naar de kerk, of nou moeten we dit, of... Nee, we hebben de Heer tot nu toe gediend met vreugde. En dat geeft zoveel vreugde voor jezelf en voor de ander en voor je kinderen en je kleinkinderen en voor het Koninkrijk van God, dat ik jullie alleen maar kan aanmoedigen van, ga de boel niet zitten forceren, wacht op God. En wij weten nu dat over 4 weken vieren we dat Jezus geboren wordt. Maar de mensen in Malachi, die wisten dat niet. 400 jaar gewacht. En dan moeten wij eens 40 weken moeten wachten. Dat vinden we al eigenlijk heel lang. Denk eens na over de tijdbestek zoals God daar naar kijkt. God kent geen tijd. God is er altijd. En het, zoals wij denken in jaren, dagen, uren, zo denkt God niet. Dus ik wil jullie aanmoedigen van, ben bemoedigd en zie uit wat de Heer aan het doen is. En als je het nog niet gedaan heeft, wacht op hem. En dat is een mooie tijd van Advent om op God te mogen wachten. Wat gaat er gebeuren? En misschien wordt het wel je eerste echte kerst dit jaar. Heer, dank je wel dat we zo vol vreugde om mogen gaan met uw woord. Maar dat uw woord ons ook leidt. En help ons, Heer, om in momenten van teleurstelling niet terug te gaan naar ons oude leven, maar gewoon vooruit te gaan met u. Dank je wel, Heer, dat u ook altijd wegen vindt om ons oude leven achter ons te laten. Dank je wel, Heer, dat uw Heilige Geest een trooster is, als we het even niet zien zitten. Maar ook degene die ons leidt en bemoedigt en aanspoort. Dank je wel, Heer, voor uw woord. Wat een rijkdom dat wij terug kunnen lezen wat er allemaal gebeurd is in het verleden. En dat we daarvan mogen leren. En dat we niet de enige zijn die wachten. Uw woord staat vol van kaft tot kaft van mensen die wachten op u. Wat bent u een geweldig God dat u alles in de hand hebt. Dat u precies weet wat en waar er iets gaat gebeuren. En dat het uw plan is om ons een vruchtbaar leven te geven. Leven met u. Leven met elkaar. Dank je wel, Heer, dat we gewoon mogen beseffen dat als we in deze tijd van Advent zitten, dat we misschien eens een keer wat langer mogen blijven zitten bij uw woord of bij u aan uw voeten. Om af te tasten van, waar wacht ik op? Wat verwacht ik van u? En wat gaat u me geven? Dank je wel, Heer, dat u ons opzoekt. Als wij het even laten afweten, zoals u Petrus zocht. Dank je wel, Heer, dat wij gewoon in goede handen zijn. Heer, wij willen wachten op wat u gaat zeggen deze komende tijd. En wat een spannende tijd leven wij. Als we zo door de wereld heen kijken, dan komen we toch maar heel vlug bij u terug. Dank je wel, Heer, dat we ook voor mensen die u niet kennen mogen verwachten dat er een moment komt dat u ze ontmoet. En dat zij u ontmoeten. Geef ons de gelegenheid om een getuige te zijn van u. En zo wil ik jullie zegenen in de komende tijd. En juist in deze hectische maand, dat je eens een keer meer gewoon rustig gaat zitten en zeggen, Heer, hier ben ik. Dank je wel, Heer, dat u nooit teleurstelt, dat u te vertrouwen bent. U bent een trouw God. Amen.